Dames en heren, ik zou u willen verzoeken uw plaats in te nemen. Het is 8:00 en ik wil graag beginnen. Dames en heren, ik heet u van harte welkom. Mag ik stilte in de zaal en graag zou ik willen dat u uw plek inneemt. Dank u wel. We beginnen met een opening. Na een vrij lang reces van ruim 2 maanden staat u misschien wel weer te popelen om te beginnen. Ik zou willen beginnen met een klein gedichtje. Dat gaat over Bloemendaal. En het heeft ook een beetje met de relatie met de toch wel wat... voor vele mensen tegenvallende zomer, het zomerweer. De golven schuimden het stille strand af, wild theatraal, voor de tijd van het jaar met wild wit zilveren koppen. De meeuwen dansten op de wind en vierden de zomer allemaal, die verscholen zat achter de zon, die zich niet liet zien in Bloemendaal. Nou, ik hoop toch dat u ondanks alles een hele zonnige en leuke zomer heeft gehad op vakantie. En dit is geen eigen werk, nee. Dit is geschreven door Olaf B. wij hebben vanavond berichten van verhindering van de heer Wiedeman en mevrouw Wolf. En die wordt vervangen door de heer Roemers. Mevrouw Soeterman moet nog komen.
En volgens...
Ja, dat is de vraag, inderdaad. Want u heeft inderdaad in de gaten dat we in een nieuwe opstelling zitten. Dat is juist. Dat is ook in het presidium besproken, ook op verzoek van een aantal leden van deze commissie. En de plek die u nu heeft ingenomen, die blijft u ook innemen in de vergaderingen die voortaan van deze commissie plaats zullen vinden. Meneer Van den Berg.
Ik kijk naar mezelf nu op de televisie, maar niet. Niks is vaststaand in het leven. Waarom zou dit zo blijven? Want ik vind het eerlijk gezegd een zeer matige opstelling. Dat het toevallig in een groepje mensen die zich presidium noemen besloten is, dat hebben eerlijk gezegd geen boodschap aan.
Nou, er zal ook natuurlijk worden geëvalueerd of dit het moet worden. En u ziet ook in het midden van de zaal een aantal grote tv-schermen staan. Maar mevrouw van der Pas, de griffier, die kan uitleggen waarom die grote schermen er staan.
Oh, dat is een. Die blijven niet staan, want die zijn erg groot, lijkt me. Maar die zijn even vandaag om te testen of de apparatuur het doet. En dan komt er een driehoekje van kleine schermen in het midden om presentaties wat makkelijker te laten verlopen. En op verzoek van een groot aantal raadsleden om ook zichzelf te kunnen zien. Dus dit blijft niet.
Zo. Ik zie meneer Brussaert. Gaat u gewoon?
Aansluiten bij de heer Van den Berg. Ik vind deze opstelling voor vanavond maar onder protest.
Zijn er nog meer protesten? Nee? Meneer Barendrecht?
Ik ben niet adellijk, dus het van mag u weglaten. in West-Afrika zeggen ze no condition is permanent. Dus laten we het even aanzien. Maar... ik heb er niet veel bewondering voor, zoals ik net al gezegd heb.
Nou, we gaan het vanavond gewoon één keer uitproberen. En er wordt daarna ook bekeken of we er mee door moeten gaan. We komen bij punt nummer 3. De agenda. U heeft een agenda met een 17-tal punten ontvangen. En daar is nog aan toegevoegd bij punt 5... de vaststelling van de verslagen van 17, 18 en 24 mei. Want die waren namelijk vorige keer nog niet gereed, nu wel. En ik heb als voorzitter toch aangegeven dat deze verslagen toch moeten worden goedgekeurd. Daarnaast is het bij punt 9, voorgangsrapportage gemeentelijke huisvesting, hebben u op het, nou vrijwel op het allerlaatste moment nog een 2-tal stukken bereikt. Uw voorzitter natuurlijk ook. En Aangezien ik in mijn rol als voorzitter toch ook de procedure moet bewaken dat u als commissie zich goed kunt voorbereiden, denk ik toch dat met name dat projectplan wat erbij zit, dat u dat, zou ik u willen voorstellen om dat vanavond voor kennisgeving aan te nemen. Want ik neem niet aan dat u dat nog op uw gemak hebt kunnen bestuderen. En denk ook gezien de importantie van het onderwerp, vind ik ook dat als voorzitter dat het niet afgeraffeld kan worden. U zult wel een presentatie krijgen vanavond, die gedurende ongeveer een half uur. En daarna kunt u nog een kwartier vragen stellen, waarbij onderdelen uit de voorgangsrapportage zeker aan de orde zullen komen. Maar ik weet niet of u met name rond het onderwerp projectplan, of u dat op die manier wilt behandelen. Dus gewoon nu voor kennisgeving aannemen.
Nou,
en als u dan nog een besluit moet nemen, dan moet er toch op zijn minst nog een raadsvoorstel bij. Meneer Brussaert.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb de rapportage wel gelezen. Snel. Hij eindigt met het voorstel om de rapportage vast te stellen. Maar goed, we bespreken het vanavond en de eerstvolgende mogelijkheid om iets vast te stellen is de eerstvolgende raad. Dus ik kan me voorstellen dat het gewoon wordt doorgeleid naar de raad en dat we het dan vaststellen.
Mevrouw Van Stralen.
Ik, mijn naam staat er wel, maar ik ben niet in beeld, Griffier. Sorry. het projectplan, ik heb het wel gelezen en het komt helemaal overeen met het voorstel wat we eerder behandeld hebben. Het is iets uitgebreid, dus het is niet allemaal nieuw wat daarin staat. Ik denk ook niet dat we dat vast moeten stellen, want dat gewoon collegebevoegdheid is. En dat we inderdaad nu de voortgangsrapportage bespreken, zoals meneer Brussaert zei. Ik zie niet waarom we dit door zouden moeten schuiven.
Mevrouw Zoeterman.
Ik ben er ook geen voorstander van om het door te schuiven. Ik zou het heel graag nu willen bespreken. Wat ik op voorhand wel wil opmerken, dat ik betreur dat ik het pas vanmiddag in mijn e-mailbox mocht aantreffen. Maar misschien des te belangrijker dat we het juist wel nu gaan bespreken. Dank u wel.
Nou, zo langzamerhand proef ik dat een meerderheid van de commissie dit toch op die manier wil. Ik kijk even naar meneer Roemers. Wilde hij dit ook gewoon bespreken?
Nee, ik steun uw voorstel.
En meneer Kruiswijk? Meneer Barendrecht?
Nou, dit is dus de reden dat ik hier gisteren al om gevraagd heb. Dat bleek om technische reden onmogelijk te zijn om hier nu echt helemaal goed doorheen te gaan. Ik denk dat dat niet kan. Hooguit de voortgangsrapportage, maar niet het projectplan. Dat is ondoenlijk. En om dat nu even te gaan lezen, ik denk dat de zaak daar te belangrijk voor is.
Ik proef wel dat nu toch een meerderheid van de commissie, VVD, CDA en D66, dat hier voor een bespreken van de voortgangsrapportage zijn. En ook het projectplan wordt daarbij betrokken. En dat betrekken we dan bij punt 9. Ja. Daarmee kunt u instemmen met deze agenda. Ja, dan is die op die manier ook vastgesteld. Mededelingen van de voorzitter of leden van de commissie. Ik heb geen mededelingen. Leden van de commissie, ik zie meneer Kruiswijk. Verder niemand. Meneer Kruiswijk, gaat uw gang.
Er is eerder dit jaar door de Raad een initiatiefvoorstel over de subsidies goedgekeurd. En dat wil zeggen dat het een vervolg moet krijgen. En daarvoor hebben we vanuit ambtelijke zijde een plan van aanpak gekregen. Dat is bij de fracties verspreid inmiddels. En ik zou daarop willen aandringen om dat de volgende maand ook echt te bespreken. Dat is één. En twee zou ik erop willen aandringen om niet te wachten met de aanpak zoals geschetst in dat plan. Want ik vermoed dat we in grote lijnen het wel eens zijn met dat plan van aanpak. Maar ik vind het wel netjes om het nog even via de commissie te laten passeren.
Verzoekt u dan om agendering in deze commissie of in samenleving?
Ik verzoek volgende maand in deze commissie. Nee, in samenleving. Nee, het is echt samenleving. Sorry, samenleving. Ja.
Uw verzoek zal naar het CVO gaan en dan komt het op de agenda in oktober. Ja. Verder nog mededelingen van commissieleden? Nee. Zo niet, dan gaan wij door naar de vaststelling van het verslag van, begin ik maar met 17 mei. Overigens is op geen enkel verslag van uw kant een, via de e-mail richting de griffier een opmerking gemaakt. Dus ik pak eerst het verslag van 17 mei. Ik kijk even rond. Nee, dan is dat verslag vastgesteld. Dan het verslag van 18 mei. Ook niemand. Is ook dat verslag vastgesteld. En het verslag van 24 mei. Ook niet. Dan is dat ook vastgesteld. En dan het verslag van 7 juni. Ook niemand. Dan is ook dat verslag vastgesteld. Met dank aan de notulisten. Heeft u nog naar aanleiding van een van de verslagen een opmerking? Zo niet, dan is er ook dat punt afgerond. Wij gaan naar de lijst van toezeggingen door burgemeester en wethouders. En daar staan een drietal punten op. En onder andere de burgemeester word ik ingezeind. Allereerst punt 41. De burgemeester zegt toe de commissie te informeren over wat het college nu precies als een project beschouwt. De burgemeester.
Bij mijn beste weten is dat schriftelijk gedaan.
In mijn herinnering klopt dat inderdaad. De griffier bladert even. Nou, dat kan nu maar oké. Het wordt even nagetrokken en als het juist iets wordt, gaat het punt van de lijst. Dan punt 43. Burgemeester Nederveen zegt toe de uitgangspunten bij BTS 3 van de voortgangsrapportage van het programma ICT schriftelijk te beantwoorden.
Bij mijn beste weten is dat gedaan.
Ja, dat klopt. Ja, griffier die bevestigt dat. En de laatste is burgemeester Nederveen zegt toe om het RIS in de voortgangsrapportage van het programma ICT op te nemen. De burgemeester.
Dat is geschied. En de volgende ronde, volgende maand, komt er een nieuwe voortgangsrapportage. Dus dan kunt u dat ook vaststellen.
Dank u wel. Dan kunnen waarschijnlijk alle drie de punten van de lijst af. En hebben we die ook besproken. Dan de lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 29 september. Wie van u denkt, nou er staat iets op wat in de volgende commissie op de agenda zou moeten? Zo niet, dan is ook die lijst besproken. Gaan wij naar punt 8, de rondvraag. En dan kijk ik eerst naar de linkerkant. Mevrouw Soeteman.
Het is even een opmerking in het kader van openbare orde, handhaving, denk ik. Onze achterban bereikt het bericht dat het voor eigenaren van loslopende honden erg moeilijk wordt in Aardenhout. Want het Naaldenveld is nu ook afgesloten voor loslopende honden. En ik begrijp dat onze BOA goed werk doet, dus op straat in Aardenhout veel controleert op loslopende honden. Ik kan me ook voorstellen dat u daar op dit moment het antwoord niet op paraat heeft. Misschien wilt u iets zeggen, maar eventueel later schriftelijk reageren. Maar ik vraag dus in ieder geval voldoende aandacht voor losloopplaatsen voor honden in Aardenhout.
Meneer Barendrecht, gaat het dit over hetzelfde onderwerp?
Ja, voor zover mij bekend is daar inmiddels door een, laten we zeggen, actiecomité contact over met mevrouw Schep.
Ja, maar ik ben dus ook wel benieuwd hoe dat contact verloopt. Misschien kan daar iets over gezegd worden. Nu of op een later moment?
De burgemeester.
Ik denk dat het verstandig is dat het in deze commissieronde even aan wethouder Schep wordt voorgelegd.
Prima.
Omdat dit zou een milieuaspect zijn en dan is ook de handhaving aan de zijde van de wethouder en niet bij de burgemeester.
Oké, okay. Prima.
Ja? Maar als u zegt, ik wil het toch van u weten, dan zou ik een schriftelijk antwoord voorbereiden. Dat mag u kiezen.
Ik heb graag een antwoord van het college en als u dat antwoord geeft of uw collega wethouder Schep, vind ik dat allebei prima.
Ik hoop dat u het eerst bij wethouder Schep probeert.
Ja, nou ja, ik hoop dat u de boodschap doorgeeft.
Meneer Barendrecht.
Even voor de duidelijkheid, spreken we dan over Aardenhout, laten we zeggen, ik zal het maar even wat oneerbiedig het dorp noemen. Of spreken we over het Naaldenveld in het bijzonder?
Ik bedoelde het dorp in zijn totaliteit.
daar is in de APV een voorziening voor. En de honden mogen alleen loslopen op de Van Habenstedelaan. En daar woon ik toevallig.
Ja, maar ook het Naaldenveld valt in die totaliteit van Aardenhout. En alle eigenaren met honden, ja, die moeten het in de plek Aardenhout moeten kunnen regelen. Moeten ze daar een voorziening kunnen hebben. Dus het gaat mij om het totaal voor de dorpskern Aardenhout.
Nou, de vragen worden doorgeleid naar grond, naar Dinga Commissie Grondgebied voor komende donderdag. Zou kunnen. Nog meer rondvraag aan de linkerkant. Nee, dan kijk ik naar die kant. Meneer Kruiswijk.
Ik heb gelezen over nieuwe plannen voor verdeling van het gemeentefonds 2013. Maar ik verzoek het college om daar met de kadernota volgend jaar wel alvast rekening mee te houden. Dus het daarin even te verdiepen.
Het college, wethouder Kokker.
Voorzitter, ik dacht dat de kadernota daar nou juist voor bedoeld was. Hartelijk dank voor de aanbeveling en we zullen hem zeker opvolgen.
Verder nog, rondvraag? Nee, dan is ook dit punt afgerond. Gaan wij naar punt 9, de voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting. En ik schors de vergadering even, omdat er het nodige aan apparatuur opgesteld moet worden. Dus zolang dat aan de gang is, is de vergadering even geschorst.
Ik zal even model gaan zitten. Daar. Even model zitten. Je was er bijna. Ja. Wat ziet wethouder Kokker er goed uit vandaag?
Het lijkt gereed. Ik heropen de vergadering en geef graag het woord aan u en aan anderen hier.
Mijn naam is Marijn Schenk van de Next Architects, onderdeel van het ontwerpteam. Ontwerpteam staat op Next Architects, Rudy Eitenaar, architectenbureau. Deerns en Pieter Vrouw, techniek. We zijn volledig aanwezig, dus handig voor de vragen straks eventueel. En dat we hier nu met vier partijen staan en niet met twee, is een enorme stap ten opzichte van enkele maanden terug. Dus toen noemden we en ik met z'n tweeën hier. Toen hebben we onze visie verteld. Na die visie zijn wij met de anderen erbij ontzettend hard bezig geweest om de visie uit te werken tot een structuurontwerp. Maar ik kan me voorstellen dat het nu enige tijd geleden is, dus ik wil even een paar stappen terug. Vertellen wat we destijds verteld hebben. Dus maar de volgende. Even in herinnering hoe wij het traject zijn gestart. Om van punt 0 naar punt 4 naar een nieuw gemeentehuis te komen. Punt 0 is de huidige situatie. Daarvan hebben we gezegd: dit gebouw verliest veel energie uit het dak. Dat geldt voor bijna alle gebouwen, dat geldt ook voor de mensen. Energie raakt van boven kwijt. Dus willen we wat doen met het comfort van het gebouw, met de prettige manier van werken, dan moeten we daarboven wat doen. Als je dan toch een nieuw dak doet, breng dat dak iets omhoog, dan heb je veel extra vloeroppervlak, efficiënt. Als we het maken iets omlaag brengen, kunnen we de kelder die er nu zit, geen kelder meer maken, maar een volwaardige werkverdieping. En door aan de zuidzijde een nieuwe oriëntatie te maken, brengen we het publiek centrum op die manier onder in laag 0. En daarmee pakken we het gebouw dus zowel van boven als van onderaan om tot een nieuw, effectief en efficiënt gemeentehuis te komen. Dat leidt tot deze organisatie, en grofweg het publiek centrum onderin, een vergadercentrum op het niveau wat op dit moment als de vergadergrond bekend is, en daarboven twee lagen met het werk. Daarmee kan je ook effectief de veiligheid en de toegankelijkheid organiseren. En we hadden daarbij deze plattegronden. Ik ga ze nu niet toelichten, dat komt straks wel aan de orde. We zijn van start gegaan. En ik ga straks even beginnen met laag 0 en 1. En kom later in de presentatie op laag 2 en 3 terug. Maar we zijn van start gegaan nadat we ons team hebben uitgebreid met advies op het gebied van bouwfysica, installaties, duurzaamheid, constructie. Dat heeft een enorme impact gehad. We zijn het gebouw echt gaan leren kennen. We hebben uiteraard ook het amendement van de raad gekregen boven het programma van eisen. Verschillende invloeden die hebben geleid dat we na een soort zeer intensieve bewerking van al die gegevens van de linkerkolom waar we waren tot de rechterkolom, twee beelden van begaan rond een verdieping zijn gekomen, waarmee we tot de conclusie komen dat datgene wat we als visie, als ambitie hebben neergelegd, inclusief de randvoorwaarden die we hebben gekregen, inclusief de kennis van het gebouw die we hebben gehad, dat we daarin slagen om dat tot een goed eind te brengen. Althans, hiervoor van. Wat we van het gebouw geleerd hebben is dat het bouwfysisch, bouwtechnisch toe is aan vernieuwing. Om het zo maar te zeggen, de jas die het gebouw aan heeft is aan alle kanten lek. Daar moet wat mee gebeuren. Dat was een conclusie vanuit het onderzoek. Maar ook de constructie heeft veel helderheid gebracht, onderzoek naar constructie. De ambitie om een laag bovenop te brengen en tegelijkertijd de ambitie om de begaande grond, dus wat nu nog kelder is, te gaan gebruiken, dat gaat lukken, constructief gezien. En het is echter wel zo dat we gezien het tijdperk waarin het gebouw is ontstaan, er op dit moment de vloeren en dergelijke niet eens aan de norm voldoen. Dus we moeten wel op een aantal plekken ook überhaupt het gebouw aan de norm te laten voldoen flink aan de slag. Sorry, ik bedoel je nog even terug.
Nee, we gaan mij zelf niet.
En ik zeg ja, als je klikt, dan... belangrijk aspect. Het gebouw heeft veel installatie nodig. U ziet hier ook, ik ga er gewoon even bij staan. Ik mag ook aanwijzen, ik heb geen bijstel. Een kleine rugzak. Kolen, dat is een ruimte die onder de grond zit, aan, achter het gebouw. Een soort koekoek, om nog een deel van de luchtbehandeling te huisvesten. Dat heeft betekend dat het publiekcentrum hebben ze in de visie nog in deze richting georiënteerd. In de uitwerking zijn we tot een variant gekomen waarbij die in de diepte georiënteerd ligt. Dit grijze, dit hele gebied is nodig aan, om het gebouw zeg maar, het comfort te geven dat hoort bij een gebouw dat voldoet aan de norm. Maar de belangrijkste aspecten die hierin zaten, zitten nog steeds in die uitwerking. Zeg gelijk al, dit is niet de laatste variant, want we hebben doorgewerkt. Maar ik ga toch nog heel even kort door die varianten aan te geven waar wij vervolgens in onze doorwerking van het plan een aantal knelpunten zien. Volgende. Om jullie te laten begrijpen hoe we van de visiepresentatie uiteindelijk tot de stand van zaken komen waar we op dit moment zijn. Overigens is die stand van zaken, dat is echt een koers van de dag, laat ik het zo zeggen. We hebben met de stuurgroep gesproken donderdag, we hebben met de expertgroep gesproken vandaag, we spreken vandaag met jullie. Op die manier krijgen we van allerlei kanten nog wat extra input, maar we zijn min of meer halverwege het proces. Dit is de uitwerking van het visiemodel. Installaties in deze zone, een publiekcentrum wat de diepte ingaat met hier een dubbel hoge ruimte. Een hoge voorruimte, een ruimte daarachter met als een schil daar besloten balies, die de intermediair zijn tussen de burger en de ambtenaren die daarachter werken. Volgende.
Wat zijn die groene ruimtes daaronder?
Dit is archief, dit is post en repro, dit is bedrijfsmagazijn. Okay. Bedrijfsmagazijn.
Alleen geel is echt publieke ruimte.
Geel is publieke ruimte. Wit is gang, in dit geval niet voor de burger, maar voor de ambtenaar. En dit is werkruimte.
En is die technische ruimte alleen maar nodig voor de verwarming?
Voor de verwarming en met name voor de luchtbehandeling.
Nou, dat laatste is natuurlijk een gevoelig punt dat nodig is. Maar dat is wel bekend bij mijn collega's.
Volgende.
Dan neem je ze al de halve kelder in beslag. Waar je ook het raam open kunt doen, dat is dan niet zo.
Ja, dat heeft met de wet te maken, maar daar gaan wij niet over.
Wens, misschien wetten.
De FIDE hebben we in dit model nog behouden met een raadzaal hier op de kop, een trouwzaal hier en de mensen kunnen hier omhoog een spirale rondom de burgerzaal, tot de trouwzaal, het vergadercentrum rondom met twee vergaderzalen in het voorhuis, zodat dat gedeelte ook als zelfstandige eenheid 's avonds gebruikt kan worden zonder dat het hele gebouw open hoeft. Hierbij het restaurant.
Volgens mij is het niet meer scherp.
Het is niet helemaal scherp. Wellicht kan het scherper. Dan is het ook leefbaar. Kijk eens. Dat scheelt een hoop. Nu kunt u lezen dat hier een restaurant staat. En we hebben hier in de burgerzaal, die een multifunctioneel gebruik krijgt, het terras van het restaurant geplaatst. Dat betekent dat af en toe het restaurant vol is. Dan biedt ook de burgerzaal daar de mogelijkheid om daar te zitten met het broodje. En het restaurant dubbelt ook als barruimte. Volgende.
Ja.
We gaan door, want wij kwamen tot een aantal conclusies. Wij kwamen tot de constatering dat door het publiekcentrum in de diepte te organiseren, de burger eigenlijk van het licht naar het donker loopt. Dat kan beter. En we kwamen tot de conclusie dat een raadzaal in deze hoek, om toen het gebouw constructief beter leren kennen, een aantal intensieve constructieve ingrepen vraagt. Dus we zijn verder gaan studeren en komen en willen u nu het volgende laten zien. Dat is een publiekscentrum wat hier geplaatst is. De burger komt binnen. Het publiekscentrum bevindt zich onder de burgerzaal. Doordat we met het geel tot aan die trap brengen, hebben we niet een extra trap nodig, maar kunnen we deze trap gebruiken om de verbinding met de verdieping daarboven te maken. Een ander voordeel zit erin dat er geen gang zit tussen de balies en de werkruimte. Dus de ambtenaren die achter de balie moeten staan af en toe, die kunnen zo van hun bureau opstaan en niet van de gang gebruik te maken. Dus de koppeling is sterk geworden. Wat ernaast ook in zit, is dat we die grote file hier niet meer realiseren. We maken een kleine en we stellen voor, en dat is een belangrijk ingreep, om een deel van de gang in de omloop te verwijderen. En wat we daarmee doen, is dat we het publiekscentrum veel sterker onderdeel van het gebouw maken. Het publiekscentrum wordt, doordat het veel meer gekoppeld wordt, onder en boven, onderdeel van het gebouw. En deze wanden die hier, de wanden van het publiekscentrum, lopen hier omhoog. Dus je hebt gewoon het gevoel dat het publiekscentrum een centraal onderdeel van het gebouw is. En dat vinden we een belangrijk gevoel, dat het niet het publiekscentrum in de kelder is, maar echt een centrale rol speelt in het gebouw. Met mee dat je via deze files daglicht krijgt op het publiekscentrum. Daglicht wat niet in het begin zit, maar daglicht wat begrenst. Zodat je als burger ook heel duidelijk voelt tot waar het publiekscentrum zich bevindt.
Want als je een loopbrug en de entree.
Een loopbrug vanuit de entree.
Ja, we krijgen hier de tekening.
Ja, daar komen we zo op. En een belangrijk even voor de structuur, is dat we de raadzaal hebben gepositioneerd eigenlijk exact op deze plek, maar één verdieping lager. Daarmee verschuift de trouwzaal naar die volgende. Ik ga er nu wat uitvoeriger op in. Koksluis, een dubbel hoge ruimte. Hier de leestafel, stilvoorziening, pasfoto en dergelijke. En je komt hier binnen, dit is de hoge ruimte in het publiekscentrum. Met hier de publieksbalie, waar je eventueel doorgewezen wordt naar spreekkamers of staanbalies. Met achter de back-office, die dus rechtstreeks verbonden zijn met de balies. Via deze bestaande trap, die op zich al heel fraai is, kan je vervolgens omhoog. Hier wederom de installaties met weer het rugzakje voor je luchtbehandeling. De depot-postkamer zit in deze hoek, bedrijfsmagazijn en hier het archief. De grote lijnen en de structuur van deze verdieping. Komen we naar boven, dan hebben we wederom de bestaande entree als avondentree ook bruikbaar, maar ook als ceremoniële entree voor gebeurtenissen in de burgerzaal of huwelijken. Maar doordat het een losstaand onderdeel is, kunnen die beide vergaderzalen in het voorhuis ook bij avondgebruik gebruikt worden. Dan is het hiervan afgesloten en dan kan de rest van het gebouw dicht blijven. Vanuit de burgerzaal is de raadzaal te bereiken, is de trouwzaal te bereiken, is het hier een facilitaire zone, die komt op elke verdieping terug. Het is altijd heel efficiënt om die facilitaire zones boven elkaar te zetten. Vergaderzalen zitten rondom, daar zit er één, daar zit er één, daar zit er één en hier dan twee. Restaurant bevindt zich rondom die file. En deze vergaderzaal die kan dus ook bij het restaurant betrokken worden. Op het moment dat die niet voor vergaderingen bedoeld is, maar is ook uitermate geschikt voor vergaderingen waarbij er gecaterd wordt, waarbij er lunch of dergelijks geregeld moet worden. En ook hier ons voorstel om het terras van het restaurant in de burgerzaal te plaatsen. Volgende. Het kan nog beter, vonden wij. We hadden ook meegekregen, blijft binnen de footprint. Dus we kunnen dit rustig kwijt. Ik denk dat we het naar binnen moeten drukken. Maar als je iets naar binnen drukt, komt er iets anders naar boven. Dat is in dit geval een deel van het magazijn. Dat komt in deze hoek terecht. Dat maakt dat die vergaderzaal naar deze kant komt. Dat maakt dat de trouwzaal naar die vergaderzaal gaan. Dus het is een soort balletje-balletje, alles zuigt door. Maar in de geoptimaliseerde variant blijft deze verdieping vrijwel gelijk. Zij dat dit installatie wordt in plaats van magazijn. Het magazijn gaat naar boven. De vergaderzaal komt hier te liggen. En hier bevindt zich de trouwzaal. Die is daarmee fors kleiner dan die is in het programma van Eisen. In het programma van Eisen staat een fors trouwzaal. We hebben hier een compacte trouwzaal gemaakt. We hebben een aantal studies gedaan naar wat de capaciteit op dat moment is. We hebben dat gevonden dan. De consequentie is dat de trouwzaal op het moment dat er niet getrouwd wordt, kan functioneren als een grote vergaderzaal. Dus dat is een dubbel ruimtegebruik. En bij grote huwelijken, die toch ook af en toe plaatsvinden, zou dan wel de burgerzaal, dan wel ook de raadzaal ingezet kunnen worden om die te faciliteren. We komen met deze variant tot een goede verhouding. De wens was om van 1,6 naar 1,5 te gaan. Nou, we zijn in dat traject wat nog gaande is al halverwege. We zitten nu op 1,55. Dat betekent dat we toch, ondanks alle restricties die dit gebouw biedt, een behoorlijk efficiënte structuur in handen hebben. Het moet uiteraard nog fijn geslepen worden. Volgende. Ik ga nu even naar de twee bovenste verdiepingen. Daar geen variant. Wel een voorstel. Een belangrijk aspect van de vernieuwing is dat er van een afdelingsgericht werk naar activiteitengerelateerd werk gaat. Dus er zijn straks niet meer verschillende afdelingen die hun eigen domein hebben, maar de ambtenaar bepaalt aan de hand van het type werk wat hij doet, waar hij gaat zitten. Die type werkzaamheden bevinden zich in drie zones: routinematige werkzaamheden, concentratiewerkzaamheden en communicatiewerkzaamheden. Grofweg gezegd, dit is het bureauwerk, dit is het concentratiewerk waarin je even afgesloten wil zijn. En dit is het vergaderen, overleggen. En elke activiteit vraagt om een ander type ruimte, een andere sfeer, een andere werkomgeving. We hebben het zo georganiseerd, ook onderdeel van onze visiepresentatie, dat wij voorstellen dat de huidige gang de besloten concentratieplekken worden. Dus dat zijn plekken waar je alleen met z'n tweeën kan werken. Dat betekent dat we de wanden die er zijn, deze wand hier en de wand naar de burgerzaal kunnen blijven. We kunnen zelfs een groot deel van de deuren hergebruiken om naar de plekken te komen. En dat betekent dat de ruimte hier een open werkvloer wordt. Hier staat een stippellijn. Die stippellijn wordt getekend omdat we daar geen wanden met deuren wensen. Maar je wandelt en kijkt over de werkvloer. Dat geeft het gevoel dat de werkvloer groter is dan die noodzakelijk zou zijn. Maar het ook het gevoel dat de gang breder is dan die noodzakelijk zou zijn. Dus het is een win-win situatie. We hebben hem nog wit getekend, dus als we dit ook als werkvloer zouden tekenen, komen we met de bruto netto nog gunstiger uit. Een aantal plekken, vergaderplekken op die vloer, maakt toch een onderscheid, anders krijg je wel een hele grote open vloer, wederom die facilitaire zon in de rug. Dan het bestuursdeel. We stellen aan de stuurgroep op dit moment een variant voor waarbij er één grote kamer is die kan dubbelen als BW-kamer waar het college kan vergaderen en daarnaast drie kleinere kamers. Je zou kunnen denken, dit is voor de burgemeester, daar zitten de wethouders. En als ze met elkaar vergaderen, dan zijn ze toch bij elkaar. Daarmee moet ook het college in deze variant, en dat moet ik natuurlijk nog verder doorspreken, zou meedoen in dit idee van de flexfactor dat je van 0,7. Niet dat je 0,7 aantal plekken maakt, want dan zouden we uitkomen met 2,5 kamer. Maar dat de kamers 0,7 keer zo klein zijn als het programma voelt. Daarnaast nog een extra overlegplek, maar die niet exclusief voor het college is, maar ook een toegang heeft vanuit de gang, zodat die ook voor andere mensen gebruikt kan worden. Volgende. Dan de dakverdieping, daar moet je uiteraard over komen. Hier is het utilitaire traphuis met lift. Hier komt dan een trap die vanuit de voorruimte beneden omhoog gaat. Daar de open werkvloer wederom met een aantal besloten werkplekken en de facilitaire zone in de rug. Daarmee komen we tot deze serie aan plattegronden. Dit is de stand van zaken op dit moment. Dit hebben we al voorgelegd. Een stuurgroep, dit hebben we voorgelegd aan de expertgroep. We verwachten met een kleine week daar feedback op, met name vanuit de gebruikers. Dan de duurzaamheid. Ik zei net al dat we geconstateerd hebben dat het gebouw wel fysisch behoorlijk achterloopt. Dit embleem kent iedereen, daarom staat hij ook op de F of de E, ergens onderaan. Met andere woorden, de jas die het gebouw heeft is volledig versleten. Om het gebouw weer te laten voldoen aan de normen, moet in eerste instantie gewoon geïsoleerd worden. En stevig geïsoleerd worden. Dat betekent dat het zit niet in de inventieve installaties, dat zit gewoon in isolatiewaarde van gevel en het nieuwe dak uiteraard. Daarmee kan je al een enorme winst maken. En die winst moet je ook maken. Daarmee is het met een conventionele ketel en een conventionele koelinstallatie GBR7 te bereiken. Volgende. We zijn gevraagd om na te denken over GPR 7, voorbereiding 8. We komen wel tot de constatering dat om dat gebouw weer aan de normen te laten voldoen, moeten we die isolatie toevoegen. En in feite, de variabele om van 7 naar 8 te gaan, is een andere klimaatinstallatie. Met een klimaatinstallatie, warmte-koude opslaginstallatie, zit je direct op het GPR van 8. Overigens is de meerwaarde of de meerkosten, de grote investering ten opzichte van de conventionele installatie tot een duurzame installatie, zit op dit moment rond de 1,5 ton. Dus met een investering van 1,5 ton die in 10 jaar terug te verdienen is, kom je al tot een GPR van 8. Uiteraard hebben we verder gekeken volgende. Doordat je toch met een bestaand gebouw zit, zit er een plafond aan die GPR. De maximale GPR die we kunnen realiseren is een 8,3. En, dat, en de vraag is ook om duurzaamheidsmaatregelen die zichtbaar zijn. Dit is niet zichtbaar, want het zit onder de grond. Je zou een zonnecellen kunnen positioneren. Daarmee kom je op die GPR van 8,3. Dat is echter een ingreep die je ook op termijn goed kan doorzetten. Dus een stap van 7 naar 8 is een stap die lastig is om op termijn te maken. Want dat betekent dat je een volledige installatie eruit moet slopen, weg moet gooien en een nieuwe moet aanschaffen. Terwijl de stap van 8 naar 8,3 is eenvoudig op termijn in de toekomst te plannen. Daar hoef je op dit moment niet heel veel voorzorgsmaatregelen voor te treffen. Uiteraard gekeken wordt het dak voldoende.
Een vraag tussendoor steken?
Ja.
Terugverdiend tijd van die maatregels 7 naar 8.
Misschien goed dat Menno daar iets over heeft.
Ja, ik denk dat het schat bij jou het verhaal, denk ik.
Ja, dat is ook een vraag.
Volgende. Isoleren betekent een laag van al gauw 15 tot 20 centimeter toevoegen aan het gebouw. Als je dat binnen doet, kost het je ruimte. Als het buiten doet, dan beïnvloedt dat de beschijning van het gebouw. Dat is een lastig dilemma. Wij stellen voor om het voorhuis, dat is heel rijk en ornamentiek, dat is heel beeldbepalend, het voorhuis toch, ondanks dat het ruimte kost, aan de binnenzijde te isoleren. De achterkant van het gebouw heeft minder detaillering, is wat robuuster, wat soberder, en daardoor is het ook eenvoudig om isolatie in dat geval aan de buitenzijde te plaatsen. Overigens is de buitenzijde een stuk verstandig, want je kunt zich voorstellen dat als je isolatie aan de binnenzijde plaatst, dan komt het koude alsnog via de vloeren naar binnen. Dus aan de buitenkant de jas aantrekken is efficiënter, maar gezien de kostbaarheid om die ornamentiek na isoleren buiten terug te brengen, stellen wij voor om het voorhuis binnen toe te passen, achter buiten.
Naast de isolatie van de wanden moeten ook alle kozijnen dubbelglas worden.
Dat schept ook mogelijkheden om aan die, de zuidkant, waar de entree van het publiekcentrum is, daar het gebouw zodanig te verfraaien dat het ook helder is dat je daar naar binnen gaat. Ook daar zijn we aan het zoeken. Volgende, het kan op deze wijze heel bescheiden. Je zou het wat imposanter kunnen doen, zodat het zichtbaar wordt in je divide die daar zit benaderd. Volgende. En je zou zelfs kunnen denken dat je met het stukken aan de buitenzijde over een gehele nieuwe verschijningsvorm nadenkt. Maar nogmaals, dit zijn echt schetsen van de laatste dagen. We zijn er volop mee bezig. Volgende. Kort nog iets over parkeren. Hier bevindt zich op dit moment een parkeerplaats die uitermate slecht efficiënt is, zou ik willen zeggen. Dat is geen mooi Nederlands. Maar je kan er een hele hoop meer kwijt als je hem even structureert en even recht trekt. We willen voorkomen dat hier een enorme autozee ontstaat en je over de auto's naar het gemeentehuis kijkt. We stellen voor dat we deze efficiënt maken, zodat we daar iets meer capaciteit creëren. Vervolgens hier, daar staan we een aantal auto's plaatsen en hier de overloop, dus ook voor grotere gelegenheden, het landschappelijk oplossen. Dat betekent dat je niet per se met asfalt hoeft te verharden, maar dat je een soort halfverharding hebt die niet kapot gaat als achterhoek geparkeerd wordt, maar niet direct uitnodigt om allemaal hier te parkeren. Volgende. Ja, dat is de laatste. Nog even het beeld, we hadden destijds die doorsnede. Hier nog even het beeld van hoe dat publiekcentrum zich hier bevindt, waarvan de de randen van het publiekscentrum die dubbele hoogte hebben. En dus die koppeling met de burgerzaal maken. Dus als je hier staat aan de balie, dan heb je het licht en de hoogte achter. Pardon. En hier ja, het saluut wat we omlaag brengen tot vensterbankhoogte. En hier de weg vindt op dit niveau al, want hier ook een kleine afhaking doen om ook het publiekscentrum hier bereikbaar te maken. Ik ben er doorheen.
Dus de gang die we hier achter de deuren hebben, dat wordt dus in dit voorstel werkruimtes.
Ja.
En deze muur verdwijnt.
Nee, deze muur blijft staan. Maar door deze muur ga je hier ruimte in. En waar ik nu loop, dit is in feite de gang. En dit is een werkruimte. Hier zit een werkruimte. Als ik naar
de werkruimte zit. Oké.
Als ik geconcentreerd wil werken, dan ga ik door deze deur en dan ga ik in de gang zitten. Alleen is dat nog niet mooi.
Ja, dat is een economie, we kunnen niet aan.
Wat is het economisch en links economisch? Wat betekent dus dat je opeens gaat niet dubbelzijdig verduidelijk kan hebben. En dat je dus in termen van dat nu de verhaling voor gunstig krijgen.
Heeft u ervaring over wat de grote groep van de trouwgroepen is?
Nee, dat je... Het is opgegeven.
Een groep van 40 personen, dus vaak van de eisen, die gevestigd in de dat zou kunnen. En een grote trouwgroepen zou uitleggen, dan
wil je ook verraten. Dus, ik weet niet hoe je het graag doet, maar wij hebben geen ervaring hoe groot uw trouwgezelschappen zijn. Dus dat geeft u over.
Van 300 naar 300.
Ja, en in het programma van Eisen, zoals het aanvankelijk was opgesteld, stond er 90 vierkante meter. Als we en 90 vierkante meter moeten maken en een raadzaal die voor het programma kan zijn en allerlei functies en de installatie moet erbij, dan verschijnt op een gegeven moment dat rugzakje. En eigenlijk proberen wij, want dat is ook een opdracht nu, om te maken dat we binnen de voetbreedte van het gebouw blijven. En dus moeten we gaan schoenlepelen in mijn woorden. En dan moeten we ergens dubbel gebruik realiseren dan dat je het programma punt moet laten vallen. En de vraag is natuurlijk waar u als gemeente het meest wijs vindt om dat te doen. En in de van 13, we hebben ook overleg over praktisch gezegd, maar als je nou op deze manier doet, dan heb je de raadzaal conform de huidige oppervlak gemaakt. We hebben nu een trouwzaal die op deze positie zou kunnen liggen waar Marijn nu aangeeft. Die is overigens heel aardig, want die zit ook aan die vlieden die rondom het gebouw loopt. Dus je zou kunnen maken dat er een raam zit, waardoor je heen ook naar beneden het gevoel hebt van op het gebouw en ook de burgerzaal weer ziet, waar je er niet meteen voor elkaar kan staan, want er zit die zon achter mij. En dan kunnen daar 40 mensen zitten. Maar ja, 40 mensen in een ruimte zoals hier, of 40 mensen in een ruimte zoals hier, dus dat is een verschil. En op het moment dat ze zeggen, dat vinden wij een beetje behelpen, ja, dan moeten we de wissel trekken. Dan moeten we zeggen, kom, dan gebruiken we de raadzaal of gebruiken we de burgerzaal.
Ik ga als voorzitter even proberen de vergadering wat te stroomlijnen, omdat we toch ook nog in een live-uitzending zitten. Zou ik eerst nog even een vragenronde willen doen aan de architect. Wie van u wil nog vragen stellen, wil ik even vingers zien als het kan. Dat zijn 3 vingers. En daar houden we dan ook bij. Daarna gaan we in de oude opstelling verder en dan gaan we de voortgangsrapportage in het projectplan bespreken. En dan kunnen de architecten, dan kunnen de mensen hier aan tafel zitten en dan kunnen we het allemaal weer een beetje in beeld krijgen voor de mensen die via internet kijken. Meneer Van den Berg, als eerste.
Ja, dank u wel. Ik kijk naar de televisie. En ik ga er zo door. We hebben destijds bij het vaststellen van het programma van eisen nog gesteggeld over 4 meters en allerlei eisen ingesteld. Dan vraag ik aan de architect, meneer Uitenhaak. Is het aantal vierkante meters wat hier nou gerealiseerd wordt, is dat een overeenstemming met de wensenlijst? En kunnen alle ambtenaren, zoals we dat voorstellen, hierin hun werk vinden?
Meneer Brussaert.
Ja, een van de aandachtspunten van de raad was ook de bouwtechnische staat van het gebouw. En is daar al naar gekeken of de staat of het gebouw technisch in staat is om alle draagkracht te dragen? Of hoe zeg je dat?
Nou, dat lijkt, dat mag, dat kunnen we ook buiten de vergadering doen, denk ik. Is uw vraag voldoende beantwoord tot op deze hoogte?
Ja, met name de mogelijkheid om die kelderruimte te realiseren, hè? Of dat allemaal zou kunnen.
Ja,
oké. Okay.
Mevrouw van Stralen.
Ja, ik heb nog een paar praktische aanvullingen. Die zal ik even apart later wel naar u toesturen.
Heeft iemand nog een nabrander? Nee? Nou, dan zou ik willen voorstellen om even kort te schorsen, zodat in ieder geval de beamer en de laptop weg kunnen. En dan kunnen we ons weer in de opstelling zoals we nu begonnen zijn, verder vergaderen met de bespreking van de voortgangsrapportage en het projectplan. Ik schors even de vergadering.
Ik drink geen alcohol.
Nou, ik zou u willen vragen om uw plaats weer in te nemen, zodat de vergadering kan worden voortgezet. En ik zou ook de architecten misschien willen uitnodigen om hiernaast mij plaats te nemen voor eventuele vragen die nog gesteld worden. Nou, u heeft nog later in de middag een voortgangsrapportage plus een projectplan ontvangen. De commissie heeft aangegeven om dat te willen bespreken. En ik kijk eerst even naar de wethouder of hij nog behoefte heeft om daarop een korte toelichting te geven. Wethouder Kokker.
Graag voorzitter, heel kort eventjes. Toen u als raad instemde met het maken van het vooronderwerp, toen heeft u nadrukkelijk als voorwaarde gesteld dat u in de loop van dat proces, project zou worden geïnformeerd. En u was met name geïnteresseerd in de vraag of er ook signalen waren waaruit viel af te leiden dat er problemen waren in de realisering van de doelstellingen. Heel begrijpelijk dat u dat wou. We zijn op 1 juli begonnen met het project. Van de zomer heeft het project half stilgelegen in verband met vakanties. Maar we hebben er naar gestreefd om direct na de zomer die tussenrapportage voor u te maken, zodat we u gedurende de eerste commissievergadering van dit seizoen op de hoogte konden stellen. En ik wil dan in ieder geval vermijden dat hier vragen werden gesteld waar de tussenrapportage was, want die was toch toegezegd en dat ik dan zou moeten zeggen ja, die is onderweg. We hebben hem vorige week in de stuurgroep behandeld en vanmorgen in het college vastgesteld en daarna direct aan u toegestuurd. Dit is dus de eerste tussenrapportage, voortgangsrapportage, die u een indicatie geeft met de presentatie waar we op dit moment staan. Het is aan u verder wat mij betreft of u vragen heeft. We hebben u ook ter informatie het projectplan toegestuurd. Dat is vooral bedoeld als achtergrondinformatie. Voor zover u behoefte heeft aan nadere informatie hoe het georganiseerd is, kunt u dat daar terugvinden. Mocht u vragen hebben, dan is dit het moment om dat te doen.
Dank u wel. Ik kijk naar de commissieleden. Wie van u heeft vragen, opmerkingen? Ik zie 1, 2, ik denk iedereen. Ik begin bij meneer Kruiswijk.
Nou, dat is goed. Ik lees in de rapportage dat er na een positief besluit van de raad op het voorlopig ontwerp weer herstart wordt met de ontwerpactiviteiten. Dat is logisch als je bedenkt dat de raad ook nog nee kan zeggen. Want elke uitgave in de periode van besluitvorming waarbij er nog geen go is voor het vervolg is eigenlijk dan weggegooid geld. Alleen in mijn idee moet die periode dan niet te lang zijn. En we moeten ook kijken of als die periode niet te lang is of er dan wel doorgewerkt kan worden binnen een bepaalde grens. Want het zou ook wel eens heel vervelend kunnen zijn om de boel stop te zetten in de periode dat iedereen hard aan het werk is. Dus ik zou voor enkele, ja, we zeggen tienduizenden euro's, zou ik gewoon alvast van tevoren willen zeggen, werk alsjeblieft door om vertragingen te voorkomen met behoud van het recht van de raad om het ontwerp af te keuren dan wel bij te stellen. Dat is mijn suggestie aan mijn collega's.
Mevrouw Soeteman.
Dank u, meneer de voorzitter. Ja, fijn dat de rapportage er ligt. We hadden daar inderdaad, zoals de wethouder zegt, om gevraagd. Inderdaad ook om te kijken of er signalen zijn voor wat betreft problemen, zogenaamde beren op de weg. Het is aan het begin van deze vergadering al even gemeld door een aantal commissieleden. Het is wel jammer, maar ik kan me best voorstellen dat dat nu ligt aan de zomervakantie, dat deze rapportage zo laat tot ons kwam. Want ik stel er ernstig prijs op om dit voorafgaand aan deze commissie in mijn fractie te kunnen bespreken. En op deze manier kan dat niet. Dus ik hoop echt van harte dat de tussenrapportage voor oktober ons uiterlijk vrijdag voor deze commissie... Dank u wel. Het is dus even behelpen kennen de nieuwe setting.
Oh. Nou, met vallen en opstaan komen we er wel.
Het eerste punt, het zou prettig zijn wanneer de rapportage ons dus in het vervolg op de vrijdag voorafgaand aan deze commissie bereikt. Dan over de inhoud van de rapportage. Op de eerste pagina worden er genoemd problemen die te maken hebben met de vloerconstructie. In die zin, het wordt aangegeven als zijn er niet al te grote problemen, maar er zullen wel verzwaringen en aanpassingen moeten plaatsvinden voor de fundering in verband met de vloerconstructies. Wat ik jammer vind is dat ik daar geen kostenplaatje bij zie. Ik weet niet of dat kostenplaatje al beschikbaar is, maar ik zou het prettig vinden om dat kostenplaatje en ik vraag me af of het mogelijk is om die nulmeting die er dus is gedaan op ons raadsinformatiesysteem te zetten en dan misschien achter de inlogknop, zodat wij als raadsleden ook die informatie voorhanden hebben, zodat we daar gewoon zelf naar kunnen kijken. Dan vermijden we misschien ook overbodige vragen in dit traject. Maar het zou mij ook gewoon wat meer geruststellen om daar naar te kunnen kijken. En het zou natuurlijk helemaal fijn zijn als u nu al zou kunnen zeggen dat er voor die verzwaringen en aanpassingen geen extra kosten hoeven te worden gemaakt. Maar ik wil er graag dus in ieder geval wel meer informatie over hebben. Dan zie ik op de tweede pagina, en feitelijk ook laatste pagina van de rapportage, twee vraagpunten eigenlijk staan. Er wordt gesproken over de multifunctionele gebruiksfactor van dit gebouw. En er wordt ook gesproken over de duurzaamheid. Dat is kort ook aan de orde geweest in de presentatie. En ik zie dan in de tekst staan dat er een ontwerpvoorstel wordt gedaan aan deze commissie vandaag op 13 september 2011. Het is mij niet duidelijk wat u op dit moment van de commissie verwacht. Moeten wij ergens mee instemmen? Zo ja, waarmee dan? Wij kunnen in deze commissie u niet meer mandaat geven dan u heeft gekregen bij de Raad voor het zomerreces. En ja, als er nu een tussendoor vraagpunt is waar u een uitspraak van de Raad over zou willen hebben, dan moet dat naar de Raad. Maar ik begrijp de portée van deze opmerkingen zoals ze hier staan nu niet. Wat wilt u van ons op dat vlak? Dan hebben we het tweede document dat ons heeft bereikt. En dat is het document projectplan wat u heeft aangegeven. Nou, dat is op zich een heel helder stuk. Daar staan eigenlijk geen nieuwe dingen in. Het is een weergave van het traject dat u in de komende 2-3 maanden tot en met november hoopt te lopen. Maar dan hebben we de laatste paragraaf en daarin wordt dan gesproken over het krappe budget. En in dat stuk wordt in ieder geval aangegeven dat die 225.000 euro die wij ter beschikking hebben gesteld als raad zijnde niet voldoende zal zijn en dat u binnenkort met dekkingsvoorstellen komt. Nou, mijn primaire reactie is anders dan de reactie van mijn collega Kruiswijk. Ik vind het jammer om dat hier te moeten lezen. En ik hoop toch echt van harte dat het wel binnen dat budget gaat lukken. En ja, ik wil u vast meegeven, en ik zeg er uiteraard graag bij dat het u vast is toevertrouwd, maar dat u dan wel met hele duidelijke voorstellen en hele gefundeerde dekkingsvoorstellen komt. Juist in deze periode, het zal moeilijk zijn om extra budget te vinden. En we hebben voor de zomervakantie vrij uitvoerig over deze kwestie gesproken. En dit budget is niet uit de lucht komen vallen. Dus ik betreur het een beetje om dan daar het woord krappen te moeten zien staan. Het zij zo. Graag straks uw opmerkingen. Dank u wel.
Reactie graag, voorzitter.
Meneer Kruiswijk.
Mijn voorstel was juist bedoeld om die doorlopende kosten, om die niet om die ook zinvol te maken. En ja, de projectorganisatie loopt door. Ik zou zeggen, laat ze wat doen.
Wilt u interrumperen, meneer Van den Berg? Ik zag uw hand aan de microfoon gaan.
Ik wil graag
mevrouw Soeterman
wel op die opmerking reageren. Dan heb ik misschien de strekking van uw opmerking niet goed begrepen. Maar ik hoorde u zeggen van, dan overschrijdt u met 10.000 euro of een aantal duizenden euro het budget. En ik denk dat bij een project als deze wij als raad juist vrij strak moeten zijn. En dat we dat niet nu al van tevoren aan het college zouden moeten meegeven. Dat is mijn opvatting.
Meneer Broussaert of meneer Van den Berg? Meneer Van den Berg.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik deel de zorgen van collega van het CDA dat de planning wel een beetje krap was. Of die was eigenlijk niet heel de dag tevoren of de middag tevoren. En vooral de zorg wat betreft de gelden die daar eventueel extra gelden die ervoor ter beschikking gesteld zouden worden. Daar willen we nog wel eens een nachtje over slapen. Daar gaan we niet zo zonder meer mee akkoord. Heb ik een technische vraag, dat mag toch neem ik aan voorzitter, aan de architect of een van de medewerkers. Het is meer van bouwfysische aard. Als ik goed begrijp zou het voorstel zijn als we van GPR 7 naar GPR 8 gaan, dat dat een extra investering zou zijn van 150.000 met een 12-jarige terugverdienperiode. Ik dacht dat u dat gezegd had. En mijn vraag nou is dat een warmte-koude installatie met een ondergrondse opslag op 100 meter diepte, of is dit gewoon een warmtekracht installatie op de oppervlakte? Want ik waag te betwijfelen, dan doe ik ook een beetje een beroep op mijn vorige beroepsleven, dat je dat voor 150.000 zo diep allemaal kan realiseren. Dat wou ik graag aan de architect of een van de medewerkers vragen.
Daar krijgt u straks antwoord op. Meneer Barendrecht.
Ik denk dat ik heel kort kan zijn. Ik sluit me bij de vorige sprekers aan aangaande de timing van het presenteren van deze stukken en de grote bezorgdheid wat het budget betreft. En dan wijs ik op de insteek die wij destijds hebben gegeven wat onze visie voor het bedrag betreft. Dus wij volgen het zeer kritisch.
Meneer Roemers.
Ja, ik sluit me ook aan bij de woorden van het CDA ten aanzien van de rapportage. Wij hebben het ook niet kunnen bespreken in onze fractie en dat is dus heel vervelend eerlijk gezegd. En ook de zorgen omtrent het budget van het CDA, dat ook door de VVD en LB is ondersteund, dat ondersteunen wij ook. Ik heb ook nog een vraag over de voortgangsrapportage over de multifunctionaliteit. Volgens mij is een van die problemen met die multifunctionaliteit dat je, als iets multifunctioneel is, dan moet het steeds verbouwd worden. Dus dat leidt op den duur tot kosten in de vorm van misschien extra bonus. Als je steeds die burgerzaal moet terugbouwen of ombouwen tot trouwzaal en je moet hem dan weer voor iets anders gebruiken. Dus ik zou wel eens een beetje een inzicht willen hebben van hoe men zich dat dan voorstelt. En of er inschattingen zijn te maken of dat dan op den duur met extra formatie plaatsen of plaats of een halve plaats gepaard moet gaan om die multifunctionaliteit te realiseren. En ik denk dat het toch ook van belang is, dat was in de discussie die we hiervoor even hadden, over die omvang van die trouwgezelschappen, dat het toch wel interessant is om een raadzaal te kiezen waarin zeg 75% van het aantal gevallen opgeborgen kan worden, zeg ik dan maar een beetje oneerbiedig. Want als dat niet zo is, dan kun je beter zeggen, dan doen we het helemaal niet en doen we het maar in de burgerzaal. Daar eens even over nadenken van, en toch eens kijken hoe dat precies met die trouwgezelschappen zit, om te kijken dat een behoorlijk aantal daarin kan. Overigens zie je de tendens dat je overal kan trouwen, hè? Parnassia, in Bloemendale, ik weet niet waar allemaal. Dus het zou ook nog eens kunnen zijn dat de frequentie waarin die trouwerijen binnen het gemeentehuis plaatsvinden, dat die ook behoorlijk afneemt.